Onze hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 1 en daarvan het eerste vers. Ik noem u dus uit de eerste psalm en daarvan het eerste vers. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. Psalm 1, het eerste vers. En tweede vers. O Heer, gij zijt weldadig. En het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden. Dat is Psalm 6, vers 1 en 2. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Voor deze morgen vindt je in het boek der psalmen en wel nader in de eerste psalm. Psalm 1, waar boven staat het lot der vromen en der goddelozen. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte der spotters, maar zijn lust is in des Heeren wet, en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt, en al wat hij doet, zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind heen drijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Tot zover. Laat ons bidden. Getrouw en barmhartige Heere, we hebben ons voor u neer te buigen, nu te erkennen als de enige ware God, die leeft en regeert tot in eeuwigheid, die hemel en aarde schiet en ons mensen daar een plaatsje op gaf, zodat wij tussen wieg en graf uw woord en stem mogen horen, en dat u ons ook deze prachtige zondag schenkt, opdat wij niet alleen zouden genieten van het huwelijks- en gezinsleven, maar ons in dit alles bovenal verlustigen in u, in uw woord, in uw wet, in alles wat gij van uw heilige dienst ons toesticht, omdat er geen grotere dingen op deze aarde gebeuren dan wanneer gij met mensen omgaat. En die wilt gij vanmorgen ons ontmoeten en begroeten. We hebben in uw naam uw groet en zegen op de gemeente gelegd. Zodat deze vergadering is een heilige vergadering van afgezonderden tot uw dienst en tot uw onderricht. En Heere, wil ons dat in het diepst van onze ziel doen verstaan. En dat wij hier samen zijn onder een open hemel, onder een open woord, onder de bediening van uw woord en geest. En zodat wij er erg in hebben dat gij het zijt die als met eigen stem tot u ons spreekt. En dat, Heere, als geloofsbelijdenis is ook onze smeekbede. Dat gij die werkelijkheid ook naar ons toekeert. Zodat wij erop ingaan en dat we uit onszelf worden uitgeleid en dat we horen mogen en dat we uw stem mogen verstaan en ter harte nemen wanneer gij tot ons spreekt. We komen u hartelijk dankzeggen voor al de zegeningen en weldaden die gij ons elke dag bewezen hebt. Want wij zijn in onszelf mensen die de verwerpelijkheid in zich dragen en dat op allerlei wijze wel tonen, zodat ieder van ons zo genoeg heeft aan zichzelf en zich zo hartelijk voor uw aangezicht dient te verootmoedigen, zodat we het ook samen doen en zeggen: Heere, vergeef, zoals wij gezongen hebben, genees en red ons leven. Komen u hartelijk dankzeggen voor alles wat gij gegeven hebt. Maar Heere, daar zijn er ook met grote smart en rouw in het hart. Gij spreekt in het woord, maar niet minder ook in de week, in het woord thuis, maar ook in de gebeurtenissen van het leven. We behoeven u niet te verklaren hoe groot de smart is van die ouders die deze week hun dochter, die op de rand van het huwelijksleven stond, moesten gaan begraven. Grote smart is van die kinderen en van die familie, van allen die daarbij betrokken zijn. Maar we mogen dat wel voor u open en bloot leggen, dat gij hier al de zere plekken van ons leven kent. Al die smart waarvoor wij woorden vinden en geen woorden vinden. Al die verborgen wrevel en opstand wanneer gij met ons gaat in wegen waarop wij niet staan en gaan kunnen, tenzij wij ons aan u onderwerpen en zeggen: wat de Heere doet is goed. Dat is genade van het begin tot het eind. En we mogen u bidden of gij deze ouders wilt verbinden in hun smart, want dat kunt gij, maar dat gij verstand van wij niet. We maken het vaak bij elkaar nog erger. Al is het nog zo goed bedoeld, maar gij hebt een hand, Heere, die zo zacht is dat de meest schrijnende wonden onder de zalf van uw woord en van uw heilige geest wordt bedekt. O God, wij bidden van u dat zij in alle meeleven, in alle voorbeden, in alle liefde die zij ondervinden, dit mogen ondervinden boven alles uit, dat zij niet alleen de vrijmachtige en de soevereine zijt die geen rekenschap geeft van uw daden, maar dat zij bovenal de barmhartige en de genadige zijt die in uw eeuwige ontferming u neerbracht tot wat lam geslagen is en gebroken. We bidden u dat gij deze roepstem aan ons aller hart wilt heiligen, bijzonder aan jonge mensen ook in deze gemeente. Jong getrouwden die dat huwelijksleven als een gift wel uit uw hand mochten ontvangen en mensen die zich daarop voorbereiden. O Heere, geef dat wij daaruit mogen leren dat wij onze plannen maken met u, en dat wij boven en voor alles verzoend zijn met u, leven uit u, opdat we niet alleen kunnen leven, maar ook kunnen sterven. Leer ons dat, ook in onze jeugd. Laat daartoe de arbeid die deze week weer begint, allerlei wijze ook aan de jeugd besteed, vrucht mogen dragen, dat de jongeren zich graag schikken in de wegen die gij ons wijst. Geef ons daartoe, Heere, maar ook in het bijzonder in de bediening van het woord, uw hulp, uw genade, uw heilige geest. Gij kent al onze zwakheden en noden. Gij kent al onze behoeften in het luisteren, maar ook in het spreken. Gij kent, Heere, alle bijzondere omstandigheden waarin wij kunnen zijn. En nu zijn die omstandigheden voor u alleen maar aangrijpingspunten, omdat gij in onze zwakheden uw kracht tot een hoogtepunt en tot een eindpunt kunt brengen, zodat we ook vanmorgen alleen maar roemen in onze zwakheden, opdat de kracht van Christus in ons wonen en de heerlijkheid der genade over ons schitteren. De doodsnacht van ons bestaan en al de ellenden van het leven en al de zorgen, strijd, moeite, spanningen en al de zonden en ongerechtigheden waarmee wij tegen u overtreden hebben. Gezegend Emmanuel, gezeten aan het vaders rechterhand, en giet over ons uit de gave en de vrucht van de geest. Laat die geest ons verstand verlichten. Laat die geest ons aangrijpen. Laat die geest ons veranderen, bemoedigen en versterken. En verhoor ons gebed. Zo in de voorbeden dragen de vorsten, de volkeren, de overheden, de kerk in al haar noden, allen die geroepen zijn leiding te geven, u bidden voor deze gemeente. U bidden, Heere, voor de openbaring van uw rijk en van uw heerlijkheid. Hoor ons gebed en neem onze dankzegging aan. In Christus' naam, amen. Gemeente, wij willen vanmorgen de u voorgelezen psalm, dus psalm 1, met elkander overdenken. Maar voordat wij daartoe overgaan, willen wij eerst samen zingen uit psalm 62... en daarvan de versen 2 en 3. Hoe lang, o wreedaar, zoekt gij dan het kwade nog van zulke man? Uw kracht is veel te zwak en teder. Haast sterft gij allen door Gods hand. Zo stort een ingebogen wand, een aangestoten muur ter neder. En dan ook het derde vers, terwijl u nog aan u bekend wordt gemaakt dat ter verkiezing van een diaken de lidmaten van Dijkgemeente 2 worden opgeroepen in gevolge van ordinantie 386 van de kerkorde hun stem te komen uitbrengen op 19 september aanstaande van 17:30 tot 19:00 in de benedenzaal. De kerkraad heeft voor deze vacature het volgende dubbeltal gesteld: H. Bruichem, Bernardstraat 14, A. Slingeland, Ziekstraat 30. Er is tijdens de dienst 1 collecte en die is bestemd voor de kerkgenoten. Aanstaande vrijdag 13 september, 's avonds om 7:00, beginnen alle jeugdverenigingen weer volgens de indeling zoals die is vermeld in kerkklanken. De jeugdvereniging vanaf 17 jaar begint op donderdag 19 september aanstaande. Wij zingen psalm 62, vers 2 en 3. Psalm 1, gemeente, wordt beschouwd als een inleiding op een deel van de psalmbundel en op het geheel van de psalmbundel. En wanneer wij bij de psalmbundel zelf te raden gaan, blijkt deze weer uit onderscheidene bundels te bestaan, 5 in getal, samengevoegd tot het grote psalterium, het psalmboek dat de eeuwen door een ruime plaats heeft gehad in het hart van de gemeente van Christus. Immers, het is merkwaardig, zegt Luther, hoe wij in de psalmen de heiligen kijken in het hart. Uiteraard zijn ook in de zogenaamd historische boeken, in de zogenaamde wijsheidsliteratuur als Spreukenboek en Prediker en andere, de sporen en de hand Gods merkbaar, maar in het psalmboek is de verborgen omgang van God met zijn gemeente in haar geheel en met zijn kinderen afzonderlijk op een onnavolgbare wijze aan de orde gesteld. En het merkwaardige is, en daarom is het ook het boek van de omgang van God met het volk van alle tijden, het merkwaardige is dat die omgang tussen God en zijn volk al de eeuwen door wordt herkend als de eigen omgang met God. Met andere woorden, wij zijn hier niet alleen bezig met de openbarende daden van God in een ver verleden en met reacties van gelovigen die in hun tijd en op hun wijze de stem van God hebben gehoord, maar wij zijn hier bezig in het psalterium, in het psalmboek, met de levenservaringen van Gods kinderen van alle tijden en van alle eeuwen, waarbij uiteraard de omstandigheden kunnen verschillen, maar het hart, de omgang van God met zijn gemeente, dezelfde is. Vandaar dat deze psalmen mogen worden geleerd in de kerk, de catechisaties, op de scholen, de zondagsscholen, en wanneer gij meent dat dat niet of niet voldoende gebeurt, dan is daar toch de allereerste roeping dat wij als ouders onze kinderen de psalmen leren. Onnavolgbaar in hun kracht, in hun waarde, in hun betekenis. Niet alleen voor het kinderleven, maar ook voor het opbruisend jonge leven. Ook voor de middelbare leeftijd en niet in het minst voor de ouderdom. Hoeveel malen worden wij niet geroepen bij sterfbedden, waarin uiteraard daar zijn de omstandigheden naar het verleden die zonder omhoog komt. Maar zo daar vreze Gods is in het hart, dit soms op een bijzondere wijze wordt uitgedrukt in een psalm die deze man of vrouw in hun jeugd hebben geleerd, waar ze in hun leven bijzonder veel aan hebben gehad, een uitdrukkingsvorm van die verborgen omgang met God. Wij kunnen gemeente niet onderschatten de betekenis van het lied, wat wij zingende elkander bijbrengen. Wij kunnen nooit overschatten de betekenis van het psalmgezang in de gemeente van Christus, omdat Christus zelf daarin woont. Het mogen waar zijn dat de namen van onze gezegende zaligmaker, bijvoorbeeld Jezus, en zalig maken, niet zonder meer in de psalmbundel, die in het oude verbond is ontstaan, staan. Dat wil niet zeggen, gemeente, dat de Heer Jezus Christus, zowel in de staat van zijn vernedering, als ook in de staat van zijn verhoging, niet voluit, niet echt, niet levensgroot in de psalmen zou tegenwoordig zijn. Integendeel, Christus vernedering, zijn lijden, zijn sterven, wordt door hem zelf bezongen uit de 22e psalm tot en met het kruis van Golgotha. En in vele andere psalmen, onder andere 69 en meer. Zijn verhoging uit zijn dood, zijn verheffing aan Gods rechterhand, zijn regering over hemel en aarde, worden in de zogenaamde koningspsalmen zo treffend omschreven dat de kerk van alle eeuwen met hem, dat is met Christus, de reisdans gaat. De vreugde van de opstanding en van de hemelvaart en van zijn regering over vorsten en volkeren viert. Maar niet minder, gemeente, vinden wij in de psalmen de reacties. Datgene wat als antwoord van de gemeente mag gelden op de sprekende woorden Gods. De reacties in lofverheffing, aanbidding, dankzegging, maar niet minder ook in ontroerende schuldbelijdenis, in zelfveroordeling, in boetvaardigheid, in kennis van de zonde. Nu kunnen wij zeggen, goed, dat mag allemaal waar zijn, het is een boek van de omgang met God en zijn volk, van alle tijden en eeuwen, maar wat geeft mij nu het gezag, de zekerheid? Dat gezag, die zekerheid verleent God er zelf aan. Omdat zij openbarende daden God zijn. En zij het getuigenis daarin in zichzelf dragen. Overal daar waar het geloof ontstaat. Met andere woorden, gemeenten, de Bijbel, en daarin in het bijzonder het psalmboek, is niet alleen een van de oudste boeken, maar ook het meest moderne boek. Want dat is modern, wat voelen wij aan als modern? Wel, dat weergeeft wat men in een bepaalde tijd denkt en voelt en beleeft. En van daaruit mogen wij zeggen dat de Bijbel hoogst modern is, actueel, bij de tijd, nooit uit de tijd, omdat zij levensechte daden laat zien van God, niet alleen uit het verleden, maar ook uit het heden. Omdat ze authentieke, echte ervaringen weergeeft van mensen die niet alleen geleefd hebben, maar ook leven. Zodat zij dat herkennen als het levensgevoel ook van hun eigen bestaan. Vandaar dat de Bijbel dus nooit uit de tijd raakt. Daar zou nog veel meer over te zeggen zijn. Maar met het oog op Psalm 1 mogen wij zeggen dat Psalm 1 een inleiding is op de bundel in het algemeen en die van de eerste ongeveer 40 psalmen in het bijzonder. En die psalm begint, gemeente, met welgelukzalig te rekenen en te prijzen de man die in de weg des Heren gaat. We zouden zeggen, waarom staat nu deze uitdrukking voorop? Luther en met hem vele anderen degenen die commentaren hebben geschreven, merken op dat heel het innerlijk en uiterlijk bestaan van een christen inschreeuwt tegen deze uitspraak. Welgelukzalig is de man die niet wandelt enzovoort. Dat wil zeggen, God begint met zijn volk te troosten. Daarmee heeft het psalmbundel een merkwaardige parallel met het evangelie. Want wanneer de Heer Jezus Christus voor het volk optreedt, dan gaat hij zitten op een berg en hij spreekt hen toe. En het eerste wat zijn heilige lippen verlaat is het woord zalig. Zalig de armen van geest. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En al de zaligsprekingen meer. En wanneer de Heilige Geest zijn lippen ontsluit, bij wijze van spreken op de eerste regel van het boek der psalmen, dan klinkt datzelfde zalig. Dat wil zeggen, God begint zijn armen en ellendigen altijd te troosten van zich uit. Omdat er bij u en mij geen troost onderkennen valt in het troosteloos bestaan, waarin wij ons van God hebben losgescheurd en daarom onze eigen dood en ondergang uitwerken, is het God zelf die niet alleen het initiatief nam tot de verlossing, maar ook zijn volk en kinderen toespreekt, zoals een vader en een moeder een kind toespreken in de barre en baarlijke nood van het bestaan. Hier staat niet alleen zalig, dat is vol van geluk, maar wel gelukzaal. Dat wil zeggen stapel vol van geluk. Zo'n woord, gemeente, kijkt u aan. En wij kijken het ook aan. En zeggen, klopt dat wel? Dat wel met de werkelijkheid zoals wij die zien en tasten en voelen en proeven en smaken in overeenstemming? Is die rechtvaardige wel zo wel gelukzalig in deze fase van ons leven? Meent de wel gelukzalig, stapel vol van geluk, is de man die niet wandelt en wat daar verder volgt. En als God het zegt, is het waar. Alleen is het de vraag of wij de aard van de zaligheid en de aard van het geluk en van het heil en van al wat wij benoemen kunnen, of de aard van onze benoeming overeenstemt met de aard van de benoeming door God. Daarmee bedoelen we of wij onze maatstaven over geluk en voorspoed en heil mogen indragen in de openbaring Gods, dan wel dat wij vanuit Gods woord en vanuit de openbaring ons laten uitreiken de stempels die God geeft op het geluk, op het heil, op de zaligheid, op de gelukzaligheid, op de welgelukzaligheden. Met andere woorden, dat u en ik hadden te leren dat de zaligheden, de gelukzaligheden enzovoort alleen maar vloeien uit Gods mond. Ons bestaan op deze aarde is dermate aan de zon en daarmee aan het oordeel en de vloek onderworpen, dat wij geen ogen hebben om te zien en geen oren hebben om te horen en geen handen om te tasten wat er in God is. In ons is alleen maar de nood. U het weten wil of niet, of u er erg in hebt of niet, maar in ons leven is in de diepste laag zo'n ontzettende nood. Die ontstaat uit een zo verschrikkelijke schuld. En die voortkomt uit een zo ontzettende gezindheid van ons hart en van ons leven, dat daarmee niets aan te vangen valt, dan dat alleen wij veranderd worden, bekeerd worden naar de woorden Gods toe. En dat wij beu en moe van al de holle en lege en vroze woorden onze oren spitsen naar de spreek. God zelf, die de welgelukzaligheden roemt van de man die lust heeft in sfeer en wet. En die betijdt, meente, God gaat zijn volk troosten. Dat is het wondere nochtans des geloofs. Wanneer we zo diep in de modder van onze zonde wegzinken, wanneer we zo in de strijd met de zonde liggen in ons hart en daarbuiten, wanneer we zo diep worden ondergedompeld in 's levens leeg en in 's levens angst en in 's levens nood, dat we horen, wel gelukzaal, van God uit. Want als God spreekt, dan is het erop. Brengt hij dat mee, ook vanmorgen. Voor mensen die nauwelijks een spleet in hun ogenleden hebben om naar God te zien, dan daalt hij in dit woord dwars door dit kerkdak in zijn getuigenis af. Dan zet hij bergen van noden opzij. Zeg, kijk eens wat er in mij te vinden is, in mijn hart, dat ik binnenstbuiten heb gekeerd in de gaven van mijn zoon. Zie eens wat er in die geest te vinden is en in al zijn gaven en schatten. Zie eens wat een rijke weldaden ik meebreng om treurigen te troosten. Nu wordt van de man eerst gezegd dat hij niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte der spotters. Kan ik kunnen dit farisees interpreteren van een mens die zich duidelijk onderscheidt van anderen? Dat is met een fariseer zo aan de buitenkant, maar dat is met een christen zo aan de binnenkant en ook aan de buitenkant. Dat moet u wel onthouden. Want een christenleven is een kenmerkend leven. In een christenleven worden de kenmerken van Christus afgedrukt. En wat deed Christus nooit? Hij stond nooit, hij wandelde nooit in de raad der goddelozen, maar hij haatte die. Raad wil zeggen beraadslagen, waarin dus alle genialiteit en denkkracht, vernuft, inzicht, werkkracht, wordt aangewend om een raad te smeden, zoals dat bij goddelozen, dat is mensen zonder God, past. Daarin wandelt deze man niet, daarin wandelt de Christus niet. En in de tweede plaats wordt hier gezegd dat hij niet staat op de weg der zondaren. Dat wil zeggen, zijn voeten zet op de weg. Ik zet mijn treden in uw spoor, staat er ergens, maar hier zou je moeten zeggen, ik zet mijn treden in het spoor van de zondaren. Weg. Dat is onze levensgang, dat is onze oriëntatie, dat zijn onze beslissingen. Kortom, dat is onze hele levensopenbaring. In de derde plaats wordt hier gezegd dat hij niet zit in het gestoelte der spotters. Wat is een spotter? Dus iemand die van de waarheid van het woord overtuigd is, maar daarbij al zijn kracht gebruikt om dat bespottelijk en hatelijk te maken. De spot is een afreageren van de kracht van de waarheid op de ziel. Wanneer een mens het niet meer de moeite waard acht om met God en zijn woord te spotten, maar het doodzwijgt, is hij door dat station heen. Maar hier niet. Spotters zitten dan ook in en vlak rondom de kerk. Ze weten wat het is. Deze spotters spotten vooral met de sociaal zwak. Mensen die geen verweer hebben, althans niet een gewicht, om zich in de weegschaal te werpen. Die ook geen middelen ter beschikking hebben en ook niet het vernuft hebben om hen op hun eigen terrein te bestrijden. Spotters, dat zijn vooral de mensen die Gods kinderen bespotten. En die of uit een hogere sociale gelaagdheid, of ook uit een mentaliteit waarin men meent ver boven anderen verheven te zijn, het arme zondaarsleven, het afhankelijke leven in de genade bespotten. Die zijn er altijd geweest. Die zijn er vandaag nog. Zit in ons eigen hart. En nu wordt dus nogmaals de man die de Heere vreest negatief, ontkennenderwijs, gekenmerkt, waar hij niet wandelt, waar hij niet staat, waar hij niet zit. Je kunt zeggen, van wandelen komt staan, van staan komt zitten. Dat de bedoeling van de tekst is, ik weet het niet. Geloof het niet. Maar u kunt het zo vatten dat u zegt, eerst wandelt een mens, dan blijft hij staan en dan gaat hij zitten. We kunnen zeggen, gemeente, bij alles wat ons drukt en benauwt voor God, over onze zonden, is het uw, is het mijn lust. Om daar te wandelen, om daar te gaan, om daar te staan en om daar te zitten. Worden pas goed wakker wanneer we in hun gezelschap zijn? Of ondervinden wij hun gezelschap als een kwelling? Niet omdat we beter zijn, maar omdat de naam van onze God wordt neergehaald. Dat je daar niet in ademen kunt, maar in stikken zal. En wanneer je op een geraffineerde wijze, op de een of andere wijze, zo net bent betrokken, dan mag je het een wonder heten als God je er weer uithaalt. En je ogen scherpt. En zegt, zag je dat niet? Dat mijn naam, dat mijn woord, dat mijn geest, dat mijn aangevochten waarheid hier in het geding was. Nee, heren, dat zag ik niet. Het is een wonder als u en dat u mijn ogen daar weer voor opent. Niet staan, niet gaan en niet zitten. Maar En wat veel belangrijker is, zijn lust is in des Heeren weg. Wonderlijk woord. Dat we in het woord wet altijd horen de dreiging, de veroordeling. Want de mens kan toch niet, dat zegt de schrift toch zelf, door de werken der wet gezaligd worden. Dat kan ook niet. Maar dat staat hier ook niet. Het woord wet heeft hier de betekenis van onderwijzing. Torah. Datgene wat God via Mozes aan het volk van Israël bekend maakt aan geboden, inzettingen, rechten, beloften. Heel de dienst des Heren wordt hier in het woord Torah of wet samengevat. Daarin zit zowel eis als belofte, wat wij in de Engelsing noemen, wat Paulus later duidelijker ontwikkelt, wet en evangelie, kortom. Hier zit Christus in al zijn staten en diensten en vernedering en verhoging samen. Al wat God aan Adam en lateren openbaarde, voor zover deze psalmist dat kende, het zij door de overlevering in het oor, wanneer hij onderwezen werd door de schriftgeleerden, het zij wat hij vond in de schriftelijke vastlegging van de woorden Gods, heel die openbarende daden Gods, met heel die dienst des Heren, dat is voor hem des Heren wet. En daarin heeft hij lust. Meende, dat is een groot woord. Als een jongen en een meisje er zin in krijgt, er smaak in krijgt, zou zeggen, jongens en meisjes, houdt het in het oog, dat vrijdag die jeugdverenigingen weer beginnen, er zou best een en ander aan mankeren, zorg dat jij het dan maar beter doet. Heb er erg in, mannen en vrouwen die in de middenhoogte van het leven het zo druk hebben, dat u zegt, ja, maar er moet zoveel gebeuren, had er erg in. Kerk van, niet van ons, maar van Gods woord is, dat een christen een mens is die lust heeft in des Heeren wet, er zin in heeft. Er staat eigenlijk een woord, gemeente, dat hij er plezier aan beleeft, vreugde in heeft. De Joden hadden een feest van de vreugde der wet. En wanneer u daar nader in gaat verdiepen, dan staat u verstomd en verbaasd. Over niet alleen over de vitaliteit van het oude en moderne Israël, maar ook over de intense vreugde die deze mensen hebben beleefd, dat God met zijn heilrijke openbarende daden op hen is aangekomen. De vreugde dat God nota bene zelf met eigen stem tot hen sprak, tot hen spreekt. Meente, zijn wij die vreugde in het woord Gods niet grotendeels kwijt? Die intense vreugde, dat geweldige vermaak God behaagd heeft om tot ons, ellendige zondaren, in onszelf te spreken. Zijn heilrijke daden in de verbanden van het evangelie ons te laten verkondigen van week tot week. Die intense vreugde dat God van de hemel naar ons heeft omgezien en omziet. Dat hij haken slaat in het hart. Dat hij mensen een wel geeft van zichzelf en zichzelf doet veroordelen. Maar zijn reine woorden, zijn vaderen spraken over de reine bediening van het woord en over de reine bediening van de sacramenten, die reine woorden Gods puur zijn en zuiver, die met vreugde en met innerlijk vermaak te horen, ook al veroordeelt u zelf duizendmaal, wiens lust is in des Heeren wet en hij overdenkt die wet dag en dag. Er staat letterlijk, gemeente, hij murmelt die wet. Murmelen, zegt u, ja. Dan kan ik u het best duidelijk maken met een beeld. Maar op een zaterdagavond in een van mijn gemeenten die ik diende bij een vrouw aan, zeer meeleefde met de dienst van het woord enzovoort. En toen ik zo binnenkeek, toen zag ik haar in de stoel zitten in die overgegeven meditatieve houding, waarin haar lippen bewoog. Ze kon gebeden hebben, ik heb het haar niet gevraagd. Ze kon gereciteerd hebben datgene wat haar binnenschoot, waar ze zo mee bezig was. En de rabbijnen murmelden, de woorden Gods prevelden. Niet in de kwalijke zin, maar in de zin van ermee bezet zijn. Wat Jezus zegt in het woord zegt. Wat Paulus zegt in de geest zegt. Het is voor een dominee een kwalijke zaak. Zij soms moet preken en hij is de hele week niet in het woord geweest. Zo is het voor een gemeentelid een kwalijke zaak om zondags onder het woord te zijn zonder in dat woord geweest te zijn. Ook al veroordelen we ons elkaar. En hij overdenkt zijn wet. Dat wil zeggen, gemeente, die wet, dat geheel van die woorden Gods wordt zoiets boeiends en zoiets verrukkelijks. Dat ze zegt, kijk, nou leef ik weer op. Nou adem ik weer op. Zoals iemand wel eens tot u of u tegen iemand kunt zeggen, nou, ik ben u ontzettend dankbaar voor dit gesprek. Ik ben ervan opgeknapt. Is dat natuurlijk niet de enige maatstaf, want het gaat over de inhoud van het gesprek. Maar u begrijpt dat het hier is dat als je in de kerk geweest bent, dan moet je opgeknapt zijn. Niet aan de buitenkant. En niet jezelf op de been gehouden hebben. En dat je zegt, ik mocht vanmorgen ademen in de reine sfeer van de woorden Gods. Van het getuigenis van de Heilige Geest. Dat is het gemeente wat hier wordt bedoeld. Hij overdenkt zijn wet. Waarom gaat er zoveel woord verloren, zoveel zaad teniet? Heer Jezus zegt het. Er is een plat getreden pad. Er is geen diepte van aarde, niet alleen, nee, er is zelfs geen ingang. Dat is verschrikkelijk. Als een mens onder het woord is, en hij is het zo weer kwijt. De duivel haalt het weg. Maar ook, wat hebben we in ons leven niet te kampen met die ontzettende gevaren van die ondiepte van aarde. Lijkt wel heel wat. Maar, als puntje bij paaltje komt, dan breekt de zaak af. We hebben te kampen met de gevaren, de hoogheid van het leven, de begeerlijkheden van het vlees, de gevaren van de rijkdommen van de welvaart, opdat dat woord van God er diep in zou gaan, in het getuigenis van de Heilige Geest, en daar een omzetting bewerkstelligt, die ook openbaar komt in de vrucht. En dat is het waarop dat volgende vers ons de aandacht schenkt. Dat is, want hij, dat is die rechtvaardige, dat is dus die man die God vreest, hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeek, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt, en al wat hij doet zal wel geluk. Boom, ik behoef in Zoetermeer in dit polderland geen brede uiteenzetting te geven hoe een boom floreert, wanneer die staat aan een vliet, aan een sloot, aan een stro. Dat weet u allemaal. U kunt het dagelijks waarnemen. Bij dat beeld wordt nu die man die God vreest, die zijn lust, zijn vreugde, zijn vermaak is in God, vergeleken. Neemt wat een prachtig beeld. Want laten we er goed aan denken, dat alle plant die God niet geplant heeft aan deze waterbeken, die rukt hij uit. En alle plant die niet door zijn hemelse vader geplant is, die gaat het vuur in. Er kan in het leven heel wat schijnen, korter of langer tijd, maar wanneer die diepe verworteling, verweving in het vrijmachtig welbehagen God, in de inplanting in Christus, in dat werk van de Heilige Geest ontbreekt, dan kunnen we wat mij betreft een aangeplakte en opgelapte godsdienst hebben, maar ze is waardeloos voor de eeuwigheid. Nu gaat het niet om een mens in zijn eigen ingewanden, zoals iemand zei, te laten vroeten, maar wel om hem door zijn eigen bodems te laten heenzakken. De bodem van Gods getuigenis. De bodem van Gods belofte. De baarmoeder van het heil, dat is de belofte Gods, waarin het getuigenis van de geest tegenwoordig is. Als een boom plant aan waterbeek. En die geeft zijn vruchtgemeenten op zijn tijd. Ik sta niet het hele jaar met vruchten beladen, het zou mooi zijn, maar het is niet zo. En op zijn tijd geven die bomen vruchten, en als er geen vruchten aan komen, dan worden ze omgehaakt. Gemeente, het gaat God om de vrucht. We vinden het natuurlijk bijzonder plezierig wanneer we in onze tuin sierplanten of sierbomen hebben. Ze zijn sierlijk om te zien. Maar God heeft in zijn tuin geen sierbomen en geen sierplanten, maar alleen maar vruchtbomen. Dat mag u mooi vinden of niet mooi, maar zo is het. Met andere woorden, het gaat God om de vrucht bij u en bij mij. En die vruchten plakken wij er niet aan en binden wij er niet aan. U hoeft heel niet in uzelf te gaan draven om nu vanuit de noodzaak tot heiliging van het leven dat zelf op te knappen, want zonder Christus kunt gij niets doen. Maar in Christus overwint ge alles. Maar het gaat juist hier in gemeenten om die heilrijke correspondentie tussen dat geplant zijn aan die waterbeek. En die openbaring naar de vrucht naar buiten. En hoe doet God dat? Ik moet daar vanmorgen kort over zijn. Wel, precies eender als een boer met een sliet die al maar verder doorschiet. Dan komt hij in het najaar of in de winter met de bekende middelen bij en hij slaat er minstens de helft af. En zo doet God met zijn kinderen ook. Iedere keer slaat hij eraf. En dat gaat dwars door ons vlees en bloed heen. Dat gaat dwars door onze huwelijken en gezinnen en families heen. Dwars door onze hoogmoed, onze eigen gerechtigheid, onze eigen waarde, onze eigen ik, onze eigen eer. En hij legt ons in het stof des doods. We zijn nooit dichter bij de bronnen van het leven dan wanneer God ons een kopje kleiner maakt. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij vruchten draagt. En die vrucht is niet uit ons, die is uit God, die is uit Christus, die is uit de Geest. Maar die is er dan ook. Meent u, die vrucht is er op zijn tijd. Dan kunt u naar terug verlangen en zeggen, ach wat was dat toen een zalige tijd. Bijvoorbeeld de lentetijd, wat is die niet mooi. Het is ook de lentetijd in het geestelijk leven niet prachtig. Nee, dat voor het eerst de bloesemgeur van de liefde Gods over ons verwaten leven gaat. Gemeente, alles is kort. Maar al is een boer nog zo op de lente gesteld, het gaat hem om de herfst, de vrucht. Zo gaat het God ook om de vrucht. En nu is het allemaal op zijn tijd, gemeente. Het is niet zo dat het maar een bepaald jaargetijde is, maar er zijn wel dorre tijden in het geestelijk leven. Zij is iemand tegen me, de dagen der duisternis zijn bij mij velen. Hij was er zo eerlijk om erbij te voegen, dat is mijn eigen schuld. Gemeente, dat is ontroerend, maar waar. Want als we in het duister lopen, dan hebben we God bedroefd, zijn geest tegengesteld. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, zegt Christus, dat gij veel vrucht draagt. Maar intussen is men al te waar tot onze beschaamdheid, tot onze vernedering. Wanneer onze lust niet is in Gods wet, maar andere lust in de overhand hebben. Wanneer die niet overpeinst wordt, gemurmd, gepreveld, dag en nacht, maar andere dingen ons bezighouden. Dan is er alleen maar dat intense verlangen, die roept, och, wie het ik derwaarts weer geleid op zijn tijd. En er is ook gemeente een tijd in de gemeente dat een ander weer gaat spreken. Want ze spreken bij beurten, zeiden de oude mensen wel eens. Dat betekent Wanneer de een niet anders heeft dan wat opgewarmde kost, dan is er wel een ander die uit dat frisse, oorspronkelijke gemeenschapsleven met God mag spreken. En sticht zo elkander maar, want dat hebben we in deze tijd schrijend hard nodig. Dat is gemeente een doorsnee van de rechtvaardige, dus een blad valt niet af. Oh jawel, daar gaat alles tegenin. En als wij de laatste regel lezen en al wat hij doet zal wel gelukken, dan denken wij natuurlijk ook heel sterk aan de oudtestamentische gestalte van het heil die vooral aan deze zijde van het graf werd geacht. Hoewel daar ook al te veel stemmen in het Oude Testament zijn die wijzen dat dat niet klopt. Asaf bijvoorbeeld zit er vreselijk mee in de knoop. De goddelozen gaat het goed, dus zijn ze gezegenden, naar die opvatting. De godvrezenden gaat het kwaad, dus zijn ze de gevloekten. Klopt niet, zegt Asaf. Klopt niet, zegt God, kom maar bij mij, mijn heiligdom. En merk op hun einde. Hun einde. Al is het waar dat God zijn kinderen ook voor de tijd soms veel zegeningen kan geven in de gezinnen en de geslachten. Ook in haar aardse gestalten en gehalte, die niet te versmaden zijn. De zegen Gods is veel dieper. Ook al staat ze haaks op onze gedachten over voorspoed. Dan nog zegt Asaf, ik let op hun einde. Immers zet gij ze op gladde plaatsen, opdat zij tot in der eeuwigheid verbelgd worden. En daarom volgt hier ook dat merkwaardige woord, alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf dat de wind heen drijft. Er wordt wel eens gesproken over licht en zwaar. Wat is licht? Wanneer we kaf zijn. En wat is zwaar? Wanneer we tarwe zijn. Waarom is kaf zo licht? Omdat het los is van de aard, los is van de korrel. Daarom een prooi voor de wind. Waarom is een mens zo licht, ondanks allerlei lichtvaardig of zwaarwichtige praat? Waarom is een mens zo licht? Als hij God niet kent, die diepe vreze Gods niet in zijn ziel is, de zielsverootmoedigingen hem vreemd zijn. Dat toegaan op hoop tegen hoop, in vertrouwen naar Christus, hem vreemd is. Wanneer niet in God al zijn heil en zijn eer is, maar hij allerlei verborgen bronnen heeft waaruit hij leeft en put, dan is een mens zo licht. Al heeft hij op aarde de meest zwaarwichtige omvang in allerlei gestalten en openbaringen van het leven. Licht. O, zo licht. Maar gemeente, wie zijn er geen kaf, dat zijn zij die daarom gelukkig te prijzen zijn, omdat hun lust is in des Heren wet. En nu kan die zondaar op aarde soms al niet bestaan in de kring van de rechtvaardigen. Zeker niet in het gericht dat God velt. Daar gaat het op aan. Daar worden ook in het Oude Testament steeds de lijnen voor doorgetrokken. We gaan naar het gericht. Komen daar openbaar. En dan wordt er tenslotte gezegd, want de Heer kent de weg der rechtvaardigen. Maar de weg der goddelozen zal vergaan. Vooral dat woord kennen, gemeente, wil ik nog benadrukken. Het is een wonderlijk woord. Daarin zit het woord bekennen. De diepste zin, zoals God dat alleen kan, dat hij weet van. Gemeenschap heeft aan, ziet op, ingrijpt in de nood van zijn kerk. Wat is onze aanvechting? Dat we in ons hart rondlopen met de vraag, zou God ervan weten? En zou de Allerhoogste weten hoe het met mij persoonlijk nu gesteld is en in al de leefverbanden van het bestaan? Weet God daarvan? en dan wordt aan het eind nogmaals verzekerd de Heere kent. In de zin van zien op, deel hebben aan, leiden, sturen van, en erg hebben in de weg van de rechtvaardigen. Dat hebben ze nou zo nodig. Die gerechtvaardigd zijn in Christus. Die al hun heil en zaligheid in Christus zoeken. En dus in de roemende, prijzende, toegerekende zin rechtvaardigen zijn. Hoewel ze in zichzelf goddelozen zijn en blijven. Dat is zo troost gemeen. Dat een mens bijna niet op adem kan komen. En zegt, Heer, u wist er toch van. Per dag en nacht onder geloof zou God ervan weten. En zou de Allerhoogste er wel op letten. Dan wordt hier als een grote nadruk gezegd. De Heer kent de weg der Goddel, der rechtvaardigen. Maar als waarschuwing wordt geplaatst. Maar de weg der goddelozen zal vergaan. Er staat letterlijk, die komt in een doodlopend slop. Er is geen uitgang, u hebt dat ook wel eens meegemaakt. U loopt ergens een slop in een stad of in een oud dorp binnen. En u denkt, lieve mensen, hoe kom ik hier nu weer uit? Doolhof, een labyrint. Die zal vergaan. Er zit geen perspectief in. Of het moest zijn het perspectief onder het oordeel en de toren Gods. Maar dat is dan ook een straf en geen perspectief. Lieve gemeente, ik wil u opwekken tot waarachtige boetvaardigheid en geloof. Tot afkering van uw zond. En tot waarachtig geloof in de zaligheid. Ik mag u lokken en nodigen, als u op een weg van God af volhardt, dan hebt u geen toekomst. Er is geen uitkomst. Nu niet en nooit. En dat is het ontroerende. Indien we volharden in onze weg. En het is zo groot als ge vanmorgen stilstaat op die weg. En Gods woord hoort. Misschien wel voor het eerst van uw leven dat u zegt. Ik had stopverf in mijn oor. Hoort. Zo berachtig als ik leef. Indien ik lust heb in de dood van de zonde. En daarin heb ik lust, dat de zondaar zich bekeren en leven. En daarom bekeert u die diepe zin van het woord, van binnenuit en van buitenaf. Bekeert u, want waarom zult gij in dat doodlopende slop sterven? Gemeente, dat is een wonder, dat God dat zo indringend zegt. Nou, wat ge nu bij uzelf tegenkomt aan dwaasheid en onverstand en hardheid en onbekeerlijkheid en ongevoeligheid, zeg het hem. Hij weet er raad mee. Maar als hij roept, dan roept hij niet alleen, maar dan geeft hij met die roeping in zijn geest ook alles wat een mens daarvoor nodig is. Echt, u hoeft niets mee te brengen. Het evangelie is compleet, is af. Alleen, het wordt opgediend in een schotel waarop de bittere saus is om onze zon. De boetvaardigheid loopt daar niet overheen. Maak er ook geen voorwaarden van. Maar weet, dat zoals het paaslam werd gegeten met de bittere saus, dat zo Christus onze Heere wordt genoten in wat hij deed en leed in de bittere saus van onze zon, in de afkering van onze boosheid. Maar geen nood, want dat paaslam is de slag. Er is geen perspectief buiten God en buiten Christus, omdat Christus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Amen. Wij zingen nu samen uit de eerste psalm, die helaas niet altijd even best bereikt is. Zeker niet in het laatste vers dat we straks willen zingen, maar we zingen nu eerst psalm 1, het tweede vers. nu in zo treffend staat, want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij een stroom. En wat daarmee volgt. Dank, Heere, voor uw woord dat altijd een goudmijn is. Een verrassend woord, een woord dat ons overkomt en op ons toekomt. En in ons wonen en werken wil, het krachtveld van uw geest. Dank voor dat wondere woord dat een onuitputtelijke fontein der zaligheid is. En heb hiervoor bovenal dank dat het eerste woord dat gij spreekt tot uw volk in het oude en nieuwe verbond, het woord zaligheid is, terwijl het woord verdoemelijkheid onze voorhoofden en harten is geschreven. En dat gij niet komt om ons te doden, maar om ons leven te maken en in het leven te stellen en te houden. Ik wil ons dat met heel ons hart doen geloven en daarop vertrouwen. In de strijd, die zware strijd met de duivel en de wereld en ons eigen boze vlees, wil Christus de Heere in zijn uitnemendheid en heerlijkheid doen schitteren en stralen, dat we verliefd op hem worden, dat we weg van hem zijn, en dat we dat liefde leven met hem en uit hem, verfrist en verfrissend mogen kennen, zodat we door nieuwe kracht worden bezet om de reis voor te zetten. Ontferm u over de gemeente in al haar noden, waar vreugd is en verdriet is, laat er de vrezen van uw naam zijn, en sterk ons door uw woord en kracht, en verhoor ons gebed. In Christus' naam, amen. Wij zingen nu nog samen, gemeenten, uit Psalm 1, het derde vers. En ook het vierde vers. Daar wordt wel gesproken over oprecht en rein van zeden. En over de vaste gang op het pad der deugd. Waarin ook onze vaderen geproefd hebben het rationalisme van een bepaalde eeuw. Maar als u eraan denkt, de godsvrucht, de vreugde der wet, het murmelen van de wet Gods, dan zit u er niet naast. We zingen Psalm 1, het derde en vierde vers. Verheft ons uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.